Mevrouw Zegers, van harte welkom.
Dankjewel.
Vindt u het een leuke tijd, de campagnetijd en de verkiezingen?
Ja, zeker, zeker. Het is alweer een hele andere dynamiek dan daarvoor. Dus je krijgt al helemaal het gevoel van de stad in. En ook al zijn mensen er nog niet allemaal mee bezig. Dat is ook wel zo, want ik ga heel erg de wijken in en zo. En dan vragen mensen wel, zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen? Dus je merkt wel dat dat nog niet bij iedereen evenveel leeft. Maar ik vind het wel weer heel erg leuk om dan weer zo bezig te zijn met nieuwe plannen voor de stad. En het wordt spannend, dus dat is gaaf.
Is het contact met de kiezers leuk? Of met de Rotterdammer eigenlijk?
Ja, ik vind dat ontzettend leuk. Dus ik heb in mijn rol nu in de politiek natuurlijk ook al heel veel contact met mensen. Maar als je dan toch meer als lijsttrekker die wijken en die straten opgaat. En gewoon met mensen in gesprek. Dat doen we eigenlijk elke zaterdagochtend. Zijn we wel ergens in de stad dat we in gesprek gaan met bewoners van Rotterdam. En soms zijn het natuurlijk ook toeristen die je spreekt. En eigenlijk, dan hebben we meestal een gesprek van zeg maar 10 minuten... toch wel goed om te horen waar mensen zich wat mensen leuk vinden, maar ook waar mensen zich zorgen over maken. Dus dan weet je het ook allemaal wel weer waarvoor je het doet.
Hoe lang van tevoren bent u daarmee begonnen? De verkiezingen zijn half maart.
Ja.
En wanneer bent u de stad in gegaan op zaterdagochtend? Vanaf wanneer?
Ik denk dat we dat vanaf in de zomer mee zijn begonnen. Om dat te gaan doen. Ik was lijsttrekker geworden in juni, dan ben ik even kwijt. Dus dan gaat iedereen even op vakantie en daarna zijn we daarmee begonnen. Maar dat kwam ook wel omdat we natuurlijk Tweede Kamerverkiezingen hadden. Dus dat ging allemaal echt maar in één beweging door. Dus we gingen de straat op voor die Tweede Kamerverkiezingen en daarna zijn we gewoon doorgegaan.
Ik had gedacht dat u misschien zou zeggen, we zijn dat gaan doen vanwege die ontzettend lage opkomst van 4 jaar geleden. Hè? Ja. Onder de 40%.
Zeker.
Toen kwam er een onderzoek op aanvraag van toenmalig burgemeester, Ahmed Abu Taleb. De conclusies waren in die zin voor de hand liggend, maar wel waar je als politiek mee aan de gang moet, denk ik. Dat Rotterdammers zeggen van ze zijn er niet voor mij, ze horen en zien me niet. Ik heb eigenlijk helemaal geen vertrouwen in die overheid. Wat zijn nou eigenlijk de thema's? Dus ik had gedacht dat dat misschien wel voor u een reden was om er vrij vroeg mee te beginnen, maar dat was dus niet zo.
Wat een gewetensvraag. Nee, als wethouder heb ik dat natuurlijk wel gedaan. Ben ik wel eigenlijk de zaterdag de vrijdag heb ik vaak ingeruimd voor werkbezoeken. Om met mensen in gesprek te gaan over allerlei zaken. En dat deden we ook als college. Dus we hadden eigenlijk de zaterdag, de vrijdag bedoel ik. Dat wij heel veel de wijken ingingen met mensen in gesprek. Dat deden we dus soms in helemaal het hele college en soms deed ik dat zelf. En de andere dagen, deed ik het natuurlijk ook, maar ik deed het in ieder geval op de vrijdag. Dus die gesprekken, dat is ook heel erg belangrijk. Want als ik ergens bijvoorbeeld flexwoningen wil neerzetten of een windmolen of ik wil bepaalde ondernemers horen hoe ze in bepaalde zaken zitten. Dan moet je gewoon met die mensen in gesprek en het liefst ook op de locatie waar het is. Dus ik vond het ook altijd wel goed om niet iedereen uit te nodigen voor het stadhuis, maar juist uit het stadhuis te gaan.
Ja, dat geldt dan voor u als wethouder, dat u die werkbezoeken bracht. Maar dan hebben we ook nog de raadsleden, de partij. Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal, dat klinkt misschien onaardiger dan ik het bedoel, maar dat zijn geen beroepspolitici. Hobbyisten, dat is misschien ook weer een beetje een verkeerd woord, maar het zijn mensen die het erbij doen. En die raadsleden vertegenwoordigen juist die Rotterdammers.
Ja,
wat hebben die gedaan? Wat kunnen die eigenlijk doen? Want ze hebben veel vergaderingen, ze doen het erbij, ze hebben nog een baan ernaast.
Ja. Het zijn natuurlijk sowieso volksvertegenwoordigers, dat is hun beroep. Dus ik denk dat daarin zijn ze professionele volksvertegenwoordigers. En ik denk dat raadsleden ook steeds beter geëquipeerd zijn of eraan werken om juist die stad te betrekken bij hun werk. En dat is deels dus ook bijeenkomsten organiseren, zodat je heel veel mensen, ondernemers bij elkaar brengt en op zo'n avond dan hun mening vraagt. Of inderdaad ook werkbezoeken afleggen. Dus dat doen raadsleden ook. Maar het is wel zo dat zij vaak een baan ernaast hebben. Dus het is echt een ontzettend drukke baan. Het verdient ook alle lof, hè? Want al die raadsleden werken zich helemaal in de rondte.
En die gewone Rotterdammer, is die nou de afgelopen jaren goed in beeld bij uw partij of bij de raadsleden? Want dat het onderzoek van Abu Talib riep wel op om er iets aan te gaan doen. Niets doen was geen optie eigenlijk. Nee. Om te voorkomen dat de opkomst bij de komende verkiezingen weer zo laag is.
Zou zijn. Ja.
Dus dat 6 op de 10 Rotterdammers niet gaat stemmen.
Ja, dat was echt wel heel erg. 39% heeft dan maar gestemd. Nou, ik denk dat we ook niet de wijkraden moeten onderschatten. De wijkraden zijn hele belangrijke raden waar, denk ik, laagdrempeliger is voor bewoners. Want we zitten met meer dan 670.000 Rotterdammers. Ja, dat is heel moeilijk om die allemaal te spreken en te zien als raadslid of als wethouder. Maar ik denk dat de eerste ogen en oren in de wijk toch de wijkraadsleden zijn. En dat zijn toch wel hele laagdrempelige manieren om in contact te komen met het gemeentebestuur. En ik denk dat dat stelsel wel steeds beter is gaan lopen. En nog steeds is daar veel werk aan de winkel, denk ik ook. Maar het is ook wel goed, denk ik, dat Rotterdammers zelf ook de stap naar de politiek zetten. Want het kan niet alleen maar van één kant komen. Het moet wel van beide kanten komen.
Ja, kiezers hebben ook een verantwoordelijkheid. Het ligt niet alleen aan de politiek.
Dat denk ik wel, Het is niet alleen de politiek. En je moet openstaan, dat vind ik ook. En je moet ook de mensen opzoeken. Daar waar het speelt en waar belangrijke dingen zijn. Maar je kan ook wel van Rotterdammers zelf vragen van, zet ook de stap naar voren naar ons toe.
We komen daar nog over te spreken, want dat vind ik wel bijzonder aan uw verkiezingsprogramma. Bij elk hoofdonderwerp staat ook wat u van de Rotterdammers verwacht. Dus niet alleen maar als kiezer passief achteroverleunen en kom maar. En regel het voor mij, maar de Rotterdammer heeft zelf ook een verantwoordelijkheid.
Ja, zeker. Nou, ik denk dat is daar wel een uitvloeistel van. Ik denk burgerschapszin is wel heel belangrijk. En dat zien we natuurlijk ook nu democratieën onder druk staan. Alleen al Amerika, Rusland, Oekraïne. Ik hoef het allemaal niet op te sommen. Er is natuurlijk echt iets aan de hand in de democratie. En de democratie is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politiek. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. En ik denk dat het dus ook echt wel belangrijk is. Willen we die vrije, tolerante samenleving die wij nu zijn, daar moeten we daar met z'n allen wel hard aan werken. En dan helpt het wel als mensen zich daar ook bewust van zijn en zelf ook aan bijdragen.
Ja, maar die maatschappij wordt individualistischer. Doe nog eens een deur open. De burgemeester had het over doorgeslagen egocentrisme. En dan gaat het niet alleen maar over mensen die zich misdragen tijdens de jaarwisseling.
Ja.
Is wel lastig, hè?
Ja, zeker lastig. Ik vind dat ook echt een zorgelijke ontwikkeling. We zien het inderdaad, want democratie betekent ook dat je rekening moet houden met de minderheden. Dus dat het echt niet is degene die het hardste brult of die de meeste mensen achter zich krijgt, krijgt altijd zijn zin. Nee, we moeten rekening houden met elkaar. Dat hebben heel veel verschillende Rotterdammers die allemaal evenveel waard zijn. En dat moeten we toch een beetje samen doen. Dus niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan de ander. En dat kan op een proactieve manier, zodat je echt ook als vrijwilliger je handen uit je mouwen steekt, maar ook af en toe je eigen straat ook even schoonvegen, dingen niet naast de vuilniszak kieperen als de vuilniscontainer vol zit. Dus je denkt, ik leg mijn zak er gewoon naast. Doe zelf ook een beetje mee.
Ja, en de burgemeester zegt, spreek elkaar aan. Dus stel dat u iets naast een prullenbak gooit of uw vuilniszak neerzet terwijl die container nog niet vol is. Dan word ik geacht u aan te spreken. Maar ik kijk wel uit.
Ja, dat zou ik heel erg betreuren. Ik kan me ook wel voorstellen dat je niet in alle gevallen altijd iedereen aanspreekt. Hè. Soms, je moet jezelf wel veilig voelen om dat te doen. Dat denk ik ook. Maar ik doe het ook wel eens. Ik heb bijvoorbeeld een enorme hekel aan als mensen in het OV muziek aanzetten of hardop zitten te bellen. En daar zeg ik altijd wat van. Ik moet eerlijk zeggen, dan zeggen mensen altijd, die gedragen zich dan wel.
Ja, mevrouw, ik zal hem zachter zetten.
Ja, eerlijk, dat gebeurt wel. Maar dat is misschien een klein vergrijp, vergeleken met andere dingen die veel ernstiger zijn. En ik vind het ontzettend dapper dat mensen dat wel blijven doen, want die zijn er ook. Die dat wel blijven doen.
Hulde voor deze mensen.
Dat zijn wel de helden van de samenleving.
Die dat blijven doen. Zullen we het eens gaan hebben over het verkiezingsprogramma van D66? Laten we beginnen met uw eigen portefeuille. U bent in het huidige college de wethouder bouwen. U gaat over wonen en u gaat ook over het klimaat. Laten we beginnen met wonen. Voor veel Rotterdammers een ontzettend belangrijk onderwerp.
Ja.
Even terugblikken op op de afgelopen 4 jaar. Er wordt veel gebouwd, maar misschien niet genoeg voor de vraag die er is naar al die woningen. Zeker als het gaat om sociale huurwoningen, betaalbare woningen. Is er nou, als u terugkijkt naar de afgelopen 4 jaar, zijn er zaken van u denkt, jammer dat het niet is gelukt of wel gelukt, maar niet zoveel als ik zou willen?
Nou, wij hadden ons voorgenomen als college om een bepaalde hoeveelheid woningen te gaan bouwen. En dat is gelukt. Dus daar ben ik ook echt wel heel erg trots op. Mm-hmm. We hebben ons voorgenomen om ruim 12.000 woningen te starten. En 12.500. En dat is gelukt. Dus daar ben ik blij mee.
Te starten is iets anders dan bouwen en dat mensen erin kunnen gaan wonen, hè?
Ja, dat zijn de opleveringen. En dat zijn er volgens mij nog meer. Dus dat is alleen maar goed. Maar die waren natuurlijk al eerder gestart. Mm-hmm.
Maar starten betekent vergunning afgeven. Een paal.
Dat is. Er moet een paal de grond in.
Okay.
Dus dat betekent als die paal de grond in is, nou, dan heb je wel binnen een jaar, anderhalf jaar dat die woning opgeleverd wordt. Het is een beetje afhankelijk van de woning, hoor. Want de Saks bijvoorbeeld, dat zijn 917 woningen. Daar hebben we de paal verleden jaar de grond in gedaan. En dat duurt toch nog 3 jaar voordat het helemaal af is. Dus ja, zo'n heel groot project duurt natuurlijk langer. Mm-hmm. Maar reguliere bouwprojecten zijn dan ongeveer een jaar, anderhalf jaar. Dus ik ben er echt ontzettend trots op. Dat we dat gehaald hebben, die doelstelling die we hadden. We hebben toen ook gezegd, daarvan moet een bepaald percentage sociaal zijn en een bepaald percentage middencategorie voor de middeninkomens. En dat is ook gehaald. Dus dat is op zich, ben ik daar tevreden over. Maar als je kijkt waar de behoefte zit, ja, dan denk ik dat wij de volgende ronde echt meer moeten gaan doen. Ja.
Meer betaalbaar of meer woningen?
Meer woningen en daarmee dus ook meer betaalbare woningen. Dus wij willen dan 25% sociale woningen en 40% middenklasse woningen. En dat is wat wij ongeveer de afgelopen jaren ook hebben gedaan.
Ja, er zijn partijen, GroenLinks Partij van de Arbeid bijvoorbeeld, die zeggen die 25% sociale woningen, dat is veel te laag. Want de vraag in de stad is ook veel, veel groter naar dat soort woningen.
Ja, maar het gaat nooit over percentages. Tenminste, het gaat in de discussie over percentages. En ik denk echt dat dat de verkeerde manier is. Het gaat om aantallen. Want 25% van veel is altijd meer dan 40% van weinig. En wat ik wel heb gemerkt, het is ongelooflijk moeilijk om projecten rond te rekenen op het moment dat je echt onrealistische eisen gaat stellen. Dus ik zou echt grote voorstander van zijn, laten we het percentage betaalbaar, wat we dus nu zetten op 65%, laten we dat niet gaan verhogen, maar meer bouwen, zodat je per saldo ook meer woningen hebt. Ook meer betaalbare woningen.
En met dat rondrekenen bedoelt u, als er meer sociale woningen in een bepaald project komen, dan komt het gewoon niet van de grond.
Nee, dan komt het project niet van de grond. Dat zien we gewoon. Dat zie ik ook in andere steden, dat heel moeilijk is, omdat wij moeten altijd geld bijleggen bij de sociale woningen en vaak ook wel bij de middenhuurwoningen. Omdat het gewoon heel duur is om te bouwen. We hebben hoge bouwkosten waar we rekening mee moeten houden. We willen natuurlijk ook nog een beetje normale buitenruimte aan kunnen leggen. Dus die kosten zijn gewoon ontzettend hoog. En bij betaalbare woningen komt dat dus niet uit. Dus ik zou zeggen, we willen sowieso een gemixte stad, waarin sterke schouders en mensen met een smalle portemonnee bij elkaar wonen. Dus laten we die mix ook zo houden, maar wel meer. We hebben gewoon meer woningen nodig.
Ja, want anders kunnen die mensen die niet zo'n dikke portemonnee hebben, niet meer in de stad wonen.
Nee, en dat willen we echt niet. En we hebben ook, dat moet ik toch maar herhalen, eigenlijk boven verwachting veel sociaal toch gebouwd. We hadden 25% als doel gesteld en daar zitten we wel boven. Dat zit op de 27 of zo.
Ondertussen neemt volgens mij de woningnood wel toe, want de vraag naar huizen is enorm.
Ja.
Starters, studenten, de Nederlandse bevolking groeit, terwijl het aanbod achterblijft door stikstofcrisis en noem het allemaal maar op.
Ja.
Kabinetten hebben ook gezegd, we willen 100.000 woningen per jaar bouwen. Makkelijk roepen, maar kwam niks van terecht. Dus die 4.000 die u noemt, en liefst meer, hoe realistisch is dat?
Nou, afgelopen jaar hadden we 4.000, sterker nog, meer dan 4.000 gebouwd, dus het kan. Kijk, we hebben een dip gehad in 23 en 24, denk ik zo'n beetje. Toen hadden we die enorme hoge rentestand ook. Maar die hebben we wel ingehaald. We hebben dus afgelopen jaar ruim 4.000 woningen gestart. Dus het kan. Maar ik denk wel, het is niet eenvoudig. En dat zit hem in een aantal dingen die jij al zegt. Stikstof is vooral in Hoek van Holland voor ons een probleem. In de rest van de stad minder. Maar we hebben wel netcongestie. Dat is ook een groot probleem. En
geen ruimte op het stroomnet.
Geen ruimte op het stroomnet, goed dat je het zegt inderdaad. En dan heb je gewoon toch ook problemen om die bouw te starten. Dus dat hebben we als probleem. Maar we hebben ook niet genoeg mensen bij de gemeente zelf werken om die bouwstroom echt zo hoog te houden. Dus er zit een personeelstekort ook wel in. En sowieso bouwprojecten zijn duur. Dus we hebben de afgelopen jaren hadden wij een pot met geld. Het doorbouwfonds. Mm-hmm. Dat is nu bijna leeg. En daarvoor hebben we natuurlijk ook vrij veel projecten nog kunnen subsidiëren, zullen we zeggen, om het voor elkaar te krijgen. Dus ja, ik denk dat dat niet gaat zonder dat we er nog wat overheidsgeld bij leggen.
Ja, kijk, uiteindelijk bouwt de gemeente natuurlijk geen woningen. Hè? Dat zullen projectontwikkelaars en woningcorporaties moeten doen.
Zeker, ja. Ja.
4000 woningen per jaar, want in uw verkiezingsprogramma staat 100.000 woningen erbij in 2050. Als je het deelt, 100.000 gedeeld door 25, kom je uit op die 4000. Ja. U zegt ook, in uw verkiezingsprogramma willen we 120 hectare groen toevoegen aan de stad.
Ja.
Dat lijkt een beetje met elkaar in tegenspraak, want voor beide heb je ruimte nodig.
Ja.
En is die ruimte er? Want als je 100.000 woningen erbij zet, ja, hoeveel plek is er dan nog voor water, parken, bomen?
Ja, nou, goed dat je het vraagt. Want wij willen niet alleen woningen, wij willen echt fijne buurten. En ik ben ervan overtuigd dat groen daarin heel belangrijk is. Dus wij willen die groen. We willen natuurlijk ook een andere rol voor de auto in de stad. Zodat je veel meer autoluwe straten krijgt en de auto ergens anders parkeert. Hè? Dus dat je een soort wijkparkeergarages krijgt. Zodat de straten ruimer opgezet kunnen worden. Ook meer groen. Dat kinderen buiten kunnen spelen. Dat je veilig kunt fietsen over die straten. En dan kan je ook meer groen realiseren. En wij zijn natuurlijk groot voorstander van al die stadsparken die we nog moeten gaan aanleggen. Zoals een hele vergroening van de Westblaak. Bijvoorbeeld, de Hofboog is natuurlijk al een plan waar we ook mee bezig zijn. En Rijnhavenpark, dus we gaan heel veel parken aanleggen. En heel veel groen in wijken, kleinere wijken. En op daken natuurlijk. Maar we moeten dat groen hebben. Het is niet alleen voor het welzijn, maar we hebben het ook nodig voor de regenval en de klimaatadaptatie.
Ja, dat is het andere deel van uw portefeuille. Ja, ja, maar het is wel passen en meten misschien toch. Want 120 hectare is best wel veel.
Ja, dat is zeker veel. Maar we moeten het toch doen. Tegels eruit, groen erin. Dat is wat er moet gebeuren. En het is ook nodig, hè, voor de hoeveelheid wateropvang. Want het gaat steeds vaker heftiger regenen. Dus je hebt het ook daarvoor nodig. Het is niet eens alleen voor dat het er leuker uitziet.
Dat het de grond in loopt en dat bomen en struiken kunnen groeien.
Ja,
dat is een beetje het idee.
Ja.
In uw verkiezingsprogramma staat ook dat u een 15 minuten stad wil. Wat is dat?
Nou, de 15 minuten stad. En het blijkt dat we dat in Rotterdam eigenlijk al best wel goed hebben. Dat is dat eigenlijk alle voorzieningen op 15 minuten lopen dan wel fietsen afstand zijn. Dus dat je wijken hebt waar je niet alleen. Vroeger dacht je, nou, dit is een wijk waar gewoond wordt. Dit is een wijk waar gewerkt wordt. Daar zitten de zorgclusters. Maar dat je eigenlijk zegt, iedere wijk moet onderwijs, zorg, een huisarts, dat soort zaken in handbereik hebben. En dat gaat over voorzieningen die je op bijna dagelijks niveau dan nodig hebt. Bijvoorbeeld een ziekenhuis, ja, daar kan je natuurlijk iets verder van verwijderd zijn. Dat zal denk ik ook in veel gevallen nog wel zo zijn. Maar wel zorgen dat de afstanden tot voorzieningen 15 minuten zijn.
Want dat is nu nog niet zo?
Nou, eigenlijk in Rotterdam hebben we daar op heel veel plekken, eigenlijk voldoen we daaraan. In een aantal gebieden nog niet. Het zit vooral bij de kleine kernen wel zo, dat niet alle voorzieningen even dichtbij zijn. Maar wij denken echt voor een levende, leefbare stad. Is dat wel van belangrijk dat het prettig toeven is, maar ook dat de voorzieningen goed zijn. Ook het werken, dat je in je buurt kunt werken. En wat we vooral zien is dat die afstand op zich wel gaat, maar dat de kwaliteit van de verbindingen nog wel. Dus als jij bijvoorbeeld over straat fietst, nou, dat is niet altijd even prettig en even veilig. Of je durft. Ja, mensen durven hun kinderen niet zelfstandig naar school te laten fietsen, bijvoorbeeld. Dus als het gaat om de kwaliteit en de veiligheid, dan moeten we daar nog echt wel wat aan doen.
Komen we misschien later nog wel over te spreken. Bent u trouwens niet bang, want als ik voor alles eigenlijk wat ik nodig heb in mijn eigen wijken terecht kan, waarom zou ik dan nog naar het centrum gaan van de stad? Dat je, ja, als het ware verschillende wijkjes krijgt, ieder op zich, die niet zoveel met elkaar te maken hebben, en een doods stadcentrum.
Oh nee,
of waar alleen maar toeristen komen.
Ja, ja, ja.
Want waarom moet ik nog naar het centrum?
Ja, nee, het gaat wel echt om de dagelijkse dingen die dagelijks nodig zijn. Dus je kan ook niet allemaal kledingzaken per wijk hebben. Dan kunnen die bedrijven dat. Dan gaan die winkels natuurlijk ook failliet. Dus er hoort zeker ook concentratie bij. Maar die 15 minuten gaat echt over dat wat je zo al dagelijks nodig hebt.
Zullen we het gaan hebben over veiligheid? Ook belangrijk bij veel Rotterdammers of voor Rotterdammers. Ja, er is wel het een en ander aan de hand in de stad.
Ja.
Veiligheidsindex, een objectieve maatstaf die het college hanteert, liet zien dat die veiligheidsindex is afgenomen. Rotterdammers voelen zich onveiliger, zeker in het centrum van de stad.
Ja.
Dat heeft te maken met dakloze EU-arbeidsmigranten. Misschien ook wel met illegalen die niet worden opgevangen, weet ik eigenlijk niet. Maar mensen merken het. Bedelaars bij stoplichten, overlast in het museumpark. Nou ja, als je een beetje het nieuws regelmatig volgt, of in de stad woont, dan klinkt dit allemaal niet onbekend in de oren.
Ja.
De coalitiepartij Leefbaar Rotterdam, die zegt, ja, er moeten 100 handhavers bij. De VVD overtoept met 200 handhavers. En al die handhavers moeten dan het Korps Rotterdamse handhavers worden genoemd. BOA's moeten worden herbewapend met een wapenstok en pepperspray. Het is een beetje een wedstrijd. Wie is het strengst en wie is het meest repressief? Maar ik lees dit soort zinnen en niet een nieuw verkiezingsprogramma.
Nee, ik geloof ook niet dat dat de oplossing is. Nee.
Wat
ik,
wel?
Nou, ik denk echt dat wij... Kijk, ik heb alle begrip voor die overlast die mensen ervaren. En dat onveiligheidsgevoelens met zich brengt. Dat snap ik heel goed. Mm-hmm. Als je het metrostation uitloopt en je moet over mensen heen stappen die allemaal bierflesjes daar op een matras liggen. Ja, dat is gewoon niet fijn. Maar het is niet fijn voor de bezoeker, voor de Rotterdammer.
Nee.
En het is niet fijn voor de persoon zelf. Uiteindelijk denk ik, ja, niemand kiest ervoor om dakloos te zijn. Dus die mensen hebben natuurlijk ook wel weer een verleden en een geschiedenis. Dus wij geloven ik geloof ook heel erg, ieder van al die dakloze mensen heeft een verhaal. Ieder is een apart individu. Ik geloof in een persoonsgerichte aanpak dat we die mensen echt van straat af moeten halen. Dat moet. Want het is voor die mensen niet fijn en voor de Rotterdammers niet fijn. Maar dat je ze dan wel een goede zorg moet verstrekken, afkicken, weer opnieuw het leven laten inrichten. Mogelijk, hè, als mensen geen werk meer hebben en terug naar het land van herkomst. Daar ben ik op zich ook voorstander van. Maar als men kan werken en wil werken, nou dan huptee weer aan de slag. Dus dat we echt dat op een goede manier, mensgerichte manier aanpakken. Daar ben ik en daar moeten we echt nog veel meer tijd en effort in stoppen om dat nog sneller voor elkaar te krijgen. We zijn daarmee bezig. Hè? We hebben apart opvang gerealiseerd.
Mm-hmm, mm-hmm.
Zowel voor de EU-arbeidsmigranten als voor de Nederlandse daklozen zijn we ook bezig, omdat Nederlandse daklozen nu vaak in een maatschappelijke opvangvoorziening terechtkomen. En wat ik dan ook hoor van dakloze mensen zelf, is dat ze die opvang voorzieningen als heel onveilig ervaren en daar dus niet in willen. Zowel mannen als vrouwen. En dan willen zij dus de opvang niet in, met als gevolg dat ze op straat blijven liggen. En waar we naartoe willen en ook mee bezig zijn, is dat zij dan eigen kamers krijgen. Dus want nu zijn het slaapzalen.
Mm-hmm.
Hè? Maar dat toch meer eigen kamers gaan worden. En mensen die al wat verder zijn en zelfstandig kunnen wonen, daar hebben we afspraken met de corporaties gemaakt. Dat we wonen eerst, heet dat dan, mogelijk gaan maken, zodat ze gewoon bij de corporaties kunnen gaan wonen. Maar daar zorgen we dus ook wel dat daar zorg omheen wordt georganiseerd. Dus ik geloof heel erg in die persoonsgerichte aanpak. Mensen van straat halen, absoluut. Maar wel op een goede manier begeleiden.
Ja, ik hoor het andere partijen al zeggen. Als D66 wil dat elke dakloze opgevangen wordt en de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, ja, dan komen ze uit het hele land hier naartoe.
Nou, dat waag ik zeer te betwijfelen.
Je hoort het vaak, hè, dat argument.
Dat hoor je, ja, die aanzuiging werken, dat argument hoor je heel vaak. Nou, ik vraag me dat zeer sterk af. Mensen, zeker EU-arbeidsmigranten, komen naar Nederland om te werken. Niet om daar dakloos te zijn en hier dakloos te zijn. Ze komen hier om te werken. Dan werken ze vaak in het Westland of in de haven. Dat is in onze omgeving. In Den Haag hebben ze hier natuurlijk ook last van. Ik vind nog eventjes toch een sneer naar de gemeente Westland, die zelf dus eigenlijk onvoldoende opvang regelt voor deze EU-arbeidsmigranten. Dus dat klopt dat wij dan deze mensen in onze straatbeeld zien. Maar we zien dat dat altijd bij steden speelt. Steden hebben gewoon meer ruimte om je ook te verschuilen. Mm-hmm. Dan kan je ook makkelijker bedelen. Dus ook al zouden wij het niet doen, dan zouden wij nog steeds daklozen hebben. Het is niet zo dat je daardoor opeens dakloze mensen krijgt die je eerst niet zou hebben. Dat geloof ik niet. Het zou enigszins kunnen zijn dat er meer komen. Maar dat effect is bij mijn weten nooit echt bewezen.
Je kan natuurlijk ook zeggen, ja, die EU-arbeidsmigranten worden hier naartoe gehaald door werkgevers. Die laten ze hard werken voor niet al te veel geld, denk ik soms wel eens. Ja, dan verliezen ze hun baan, verliezen ze vaak ook daarmee hun huisvesting. Je kan natuurlijk ook zeggen, ja, werkgevers, jullie hebben de lusten, wij hebben de lasten. Dat moet anders.
Nou, zeker. Nee, het is dat we begonnen met jouw vraag. Begon natuurlijk een beetje, wat doe je met de daklozen die er zijn? Maar je moet natuurlijk voorkomen dat er daklozen komen. En dat is absoluut de eerste prioriteit. En daar in het regeerakkoord staat er ook het een en ander over opgenomen. Dat die registratieverplichtingen moeten worden verbeterd van die werkgevers. Dat zij ook voor zorg dragen dat de inschrijvingen en zo van deze mensen kloppen. En dat je met hen ook afspraken maakt van wat betekent dat als je bijvoorbeeld een bepaald bedrijf wil starten met de opvang van die mensen die je werft in het buitenland om bij jou te komen werken. Hoe ga je met die mensen om? En dat ze meer verplichtingen bij die werkgevers neerleggen. Nou, daar ben ik echt ontzettend groot voorstander van. Want ik vind echt niet kunnen. Wat je zegt, wel de lusten niet de lasten. Het is echt onverantwoordelijk gedrag. En het hoort bij hen om dit beter te verzorgen.
Ja, er zijn nog meerdere rapporten hierover verschenen. Onder andere van Emiel Roemer, oud-leider van de SP. En daarna nog eens een keer een rapport. Maar de molens draaien traag.
Zeker. Traag. Ja. Zeker. Het is natuurlijk ook een grote stedenprobleem. En heel veel gemeentes hebben er geen last van. Maar wij hebben er wel last van.
En de werkgeverslobby is misschien krachtig om het mogelijk te blijven maken. Ja, zij mensen laten komen uit het voormalig Oostblok.
Ja, nou ja, het is natuurlijk goed als onze eigen mensen die in de bijstand zitten gewoon aan de slag gaan in deze bedrijven. Dus daar zit ook iets in van dat wij zeggen, nou kom op mensen, aan de slag, aan het werk. Maar, en ik vind het inderdaad dat die werkgevers veel meer die verantwoordelijkheid moeten krijgen. Daarop aangesproken moeten worden. Ik weet dat wij dat wel hebben gedaan, bijvoorbeeld bij Reijerswaard. Hebben we ook gezegd, nou, als we daar de bedrijventerrein willen faciliteren in uitbreiding, dan willen we ook dat die huisvesting daar geregeld wordt voor die EU-arbeidsmigranten. Maar ingewikkelde processen, dat is zo. Het schiet allemaal nog niet vreselijk op, maar alle aandacht zetten we daar op.
En de hulp van uw moederpartij is nodig. D66 in Politiek Den Haag.
Absoluut. Die gaan daar ook voor.
Ander opvallend programma onderdeel. Als het gaat om veiligheid, u wilt een burgerraad voor de veiligheid.
Ja.
Legt u eens uit, wat is dat?
Ja, wij hebben dat ook voor het klimaat gedaan afgelopen periode. En nu ook in NPRZ-gebied, het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Over vraagstukken waarvan je zegt, nou laten wij nou niet vanuit het stadhuis eens even bedenken hoe het allemaal beter moet. Maar laten we de Rotterdammers vragen met creatieve ideeën. Nou, in ieder geval één, waar maak je echt zorgen over? Want we zien dus bij die veiligheidsindex, wat je zei, dat je in objectieve zin de veiligheid, nou ja, niet eens zoveel verslechterd is, maar met name ook de veiligheidsbeleving. Mm-hmm. Mensen voelen zich steeds onveiliger. En kennelijk doen wij iets niet goed. Dat is wel wat ik constateer. En laten we nou met mensen in gesprek gaan. En daar is zo'n burgerberaad dan voor. Van waar zit nou precies die zorg? En op welke manier kunnen wij daar dan wel verbeteringen aanbrengen? En dat gaan wij dus organiseren als het aan ons ligt. Om dat met Rotterdammers te doen.
Wat verwacht u daarvan? Want ja, ik kan me voorstellen dat je toch vaak te horen krijgt. Ja, mevrouw Zegers. Elke keer als ik mijn huis uitstap. Dan liggen in mijn portiek zwervers te slapen en te urineren. Handhaaf. Pak ze op. Ja. Beboet, vang ze op, verzin het, handhaaf.
Ja, nou ja, in mijn beleving is dat van straat afhalen zou ik zelf niet helemaal als handhaven zien. Dat zeg je gewoon van, je haalt ze van straat, je verleent die zorg. En ik denk dat is iets wat wij kunnen regelen als stad. Mm-hmm. En dat zien we nu. Wij kunnen dat regelen, we zijn daar nu mee bezig. Hè. We hebben dat programma inmiddels gelanceerd. Mensen worden van straat gehaald, worden opgevangen. Dat moeten we nog sneller en meer doen. Dat kan, dat kunnen wij oplossen. Maar we moeten er wel de aandacht op zetten. Als mensen dat als grootste probleem zien, nou, dan vind ik, dan moeten we daar sneller mee aan de slag. Maar ik kan me niet voorstellen dat mensen dat als enige, als veiligheidsprobleem zien.
Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren. Nou, en als het er ooit komt. Als het er ooit komt, en natuurlijk ook iedereen die eventueel mee gaat doen, als het zover komt, moet natuurlijk wel weten, je mening geven is natuurlijk niet zeggen dat je dan ook, of wil niet betekenen dat je ook je zin krijgt. Hè?
Dat is zo, nee. Maar je klinkt wat sceptisch. En ik wil toch even onderstrepen dat wij er inmiddels 2 hebben gehad de afgelopen 4 jaar. En dat die toch goed bevolkt zijn geweest met 100 Rotterdammers die 6 dagen lang over bepaalde thema's doorspraken.
En zeer tevreden waren over wat er is gebeurd met hun adviezen?
Nou, zeker bij klimaat was men zeer tevreden. Het is nog steeds een actieve groep die bij elkaar komt.
Oké. We gaan het hebben over verkeer en mobiliteit. U zei het al, u wilt graag, autolieuwe wijken, maar een autovrij centrum in 2040. En ook in 2040 een autovrije Maasboulevard. 4 jaar geleden wilde u een autolieuw centrum, maar nu scherpt u het aan. Dus weg met die auto in een bepaald gedeelte van het centrum. Van waar die aanscherping?
Nou, omdat als je in het centrum bent en wie je daar ook spreekt, iedereen zit er helemaal gek te ergeren aan die ronkende auto, stinkend lawaai. Je wordt van je sokken gereden. Eigenlijk wil je natuurlijk, als je in het centrum wandelt, dat je lekker kan winkelen. Dat je niet tegen hekken opbotst of weer die lawaaierige auto's voorbij hoort chasen. Als je op een terrasje zit, dat je dan lekker schone lucht om je heen hebt en gewoon kan genieten. Dat we extra groen. Denk bijvoorbeeld aan de Meent. Hoe onwijs leuk iedereen dat vond. Dat we daar dat hadden afgezet.
Al die plantenbakken.
Het was echt zoveel leuker. En dat doet ongelooflijk veel met je gevoel voor in die binnenstad zijn. Dus ik denk dat mensen blijven ook langer daardoor winkelen, op het terrasje zitten, elkaar ontmoeten. Je durft je kinderen ook lekker daar te laten fietsen. Dus een veel leuker centrum krijgen we daarvan. En ja, wij zeggen stop met die pilots. Maar ga gewoon serieus aan de slag. Niet dat na een paar maanden weer weghalen.
Ja, tenzij je ondernemer bent, dan ben je misschien minder blij. Want hoe moeten de klanten naar je toe komen? Hoe krijg je je bevoorrading binnen? Of als je in het centrum werkt, misschien minder mobiel bent. Want als er geen auto's mogen, dan moet je met het openbaar vervoer. Maar stel dat je moeilijk te been bent. Of dat het openbaar vervoer er niet is vanuit jouw buitenwijk. Dat is wel een. Zij zullen minder staan te springen, denk ik.
Nou, ik denk dat je het zo kan zien, maar je kan het ook anders zien. Je kan zeggen van het OV in het centrum. Ik denk dat als ik mensen spreek, want je vraagt, praat je met mensen, dan zijn mensen zeer zeker in de binnenstad te spreken over het OV. Dus je komt en.
In de binnenstad is het goed.
Ja, dat is een prima OV.
Maar vanuit Ommoord. Als je niet vlak bij de metrohalte woont, zullen we zeggen.
Je zult altijd een stukje moeten fietsen dan wel. Ik ben ook groot voorstander van PNR-locaties. Dus die moeten goed zijn. Daar hebben we ook heel veel in geïnvesteerd. Mensen met de auto naar een PNR-locatie kunnen. En vandaar met de metro de stad in. Prima. Of sommige mensen gaan op de fiets. Dat is dus natuurlijk ook. Er zijn heel veel mensen die wel fietsen. Kan niet iedereen. Maar je moet je ook voorstellen dat juist mensen die die voor hun werk toch de auto nodig hebben. Dat in de wijken daaromheen, als mensen meer hun auto laten staan, de doorstroming ook wel weer sneller gaat. Want als wij 100.000 woningen in deze stad gaan bouwen en iedereen zou daarvan een auto hebben, dan sta je continu stil.
Ja.
En willen we, en dat is echt verleden tijd, dat kan niet. Je ziet dat Parijs is ons voorgegaan, gaat niet meer, de boel slipt dicht. Dus je moet naar alternatieven, dan moet goed OV zijn, goede fietspaden, auto op gezette plekken in parkeergarages, die verbindingen goed organiseren. Nou, dan krijg je een fantastische stad. Waarin het heerlijk wandelen, fietsen, terrasjes, groen. Nou.
Ja, ik ben als gebruiker van de PPSR in Slingen. Moet ik u zeggen, als ik er na 8:30 aankom rijden, zit die vol. Kan ik niet op de metro stappen. En laten we zeggen in 10 minuten uitstappen bij het Rotterdamse stadhuis. Ja. Om maar eens iets te noemen.
Nou, en daar wil je natuurlijk graag snel zijn, dat begrijp ik.
Er zijn te weinig plekken, denk ik. Hoeveel gaat u investeren in meer P+R? Lekker park and ride.
Ja, er zijn veel. Er is een heel PNR-programma. Nou, moet ik het antwoord schuldig blijven over hoe we dat precies bij Slingen doen. Maar we investeren in bijna iedere PR om die uit te breiden. En als daar zoveel gebruik van gemaakt wordt, hartstikke goed. Daar ben ik goed om te horen. Dus ik zou zeggen, optoppen, laagje erop, verdiepingje erop.
Maar ik rij vaak dan maar door, want dan staat hij weer vol. En dan doet hij niet waarvoor hij bedoeld is.
Nee,
veel mensen opvangen. Je moet er echt vroeg bij zijn. Krijg je zo'n race naar de bodem. Op een gegeven moment moet je er om 6:00 ochtends moet je er staan. om verzekerd te zijn van een plek. Ja.
Ik heb echt ontzettend met je te doen. Maar wij gaan gewoon. Kijk, die PNR. Ik vind ook, je moet zorgen dat de stad bereikbaar is. Daar is geen discussie over. Dat vind ik ook. Maar dan geloof ik dus meer in verbeteringen van die PNR's dan al die straten maar verbreden en steeds meer auto's toelaten in de stad. Want dat wordt echt onleefbaar.
30 kilometer per uur rijden, ja, in de hele stad wilt u ook, hè?
Ja.
Ja, dat kan betekenen dat, dat toch, omdat iedereen langzaam rijdt, dat, dat de stad dicht slipt. Of bent u daar niet bang voor?
Nou, kijk, je zult altijd wel doorgaande wegen hebben. Want mensen moeten natuurlijk ook echt de stad uit. En dan, maar je wil ze het liefst over de ring laten rijden. Mensen, de stad niet als... dus dat je... de stad niet gaat inraad rijden met je auto, omdat je die dan ergens anders neerzet. Dus dan kan je daar natuurlijk prima 30 kilometer realiseren. Want je wil die auto zoveel mogelijk toch op die omgaande wegen hebben.
Ja, maar dat plan is al in gang gezet, hè, met dat verkeerscirculatieplan. Hè? Het liefst inderdaad auto's over de hoofdwegen, niet door de wijken heen. Geen doorgaand verkeer dwars door het centrum.
Ja.
Dus dat is natuurlijk al in gang gezet.
Ja, nog niet in heel Rotterdam, maar wij willen dat natuurlijk in heel Rotterdam doen. Dus het verkeerscirculatieplan is bepaalde delen van de stad al wel gedaan, maar nog niet overal.
Dus u wilt hem eigenlijk uitrollen, nou ja, die 30 kilometer over de hele stad.
Ja. Ja.
Maar dat heeft ook, denk ik, een verkeersveiligheids... onderdeel, hè? Het is gewoon veiliger.
Het is veiliger.
Minder ongelukken.
En waar je ook komt, in welke onderdeel van... Zeker op Zuid, hè, zeggen mensen... waarom hebben wij geen verkeerscirculatieplan? Dus men ziet het ook wel als een goede oplossing. Omdat je begrijpt dat die auto moet ook de stad uit kunnen rijden. Dus dat moet je goed regelen. Maar in die andere straten, ja, als het 30 kilometer is... dan rijden mensen rustiger, kan je veiliger fietsen. En dat is toch echt heel erg belangrijk. Wil je gezinnen ook in de stad houden? Hè? Want anders denken mensen ook, ja, ik ga weg hier. Ik durf mijn kind hier niet buiten laten spelen. Dat gebeurt natuurlijk ook, omdat het gewoon gevaarlijk is.
Als het gaat om die binnenstad helemaal autovrij te maken... gaat u wel botsen met Leefbaar Rotterdam en de VVD?
Ja, dat denk ik ook.
Ja, want zij zijn, nou ja, ik wil niet zeggen voorstander van de auto... maar ze vinden de auto belangrijk, veel Rotterdammers. Ze hebben hem nodig om van en naar hun werk te gaan... ja, je hoort het ze zo zeggen, een beetje de auto wegpesten uit de stad. En dat zullen veel Rotterdammers misschien ook wel vinden.
Ja, nou, ik denk dus niet uit wegpesten, want ik ben heel erg voor dat je goede voorzieningen hebt. Dus die wijkparkeergarages bijvoorbeeld, dat mensen dus niet meer de auto voor de deur in de straat. Dat gaat niet meer. Maar wel dat je in een parkeergarage je auto kwijt kunt en dat er dan... Als je echt de stad uit moet met je auto vanwege je werk, dat dan ook kan. Maar dat je niet meer, zoals nu, overal maar kunt blijven rijden en in je auto voor de deur kunt plaatsen. We willen niet, het gaat ons er juist om die stad leefbaar te maken voor iedereen. Dus ook voor de fietser, voor de wandelaar, voor de kinderen, voor de oudere mensen. Voor wie het fijner is als je gewoon overal kunt lopen zonder dat je elke keer van je sokken wordt gereden. Ja. Dus ik denk, ik zie dat toch anders. De automobilist zeker heeft een plek in Rotterdam, maar nu is het ook tijd voor de fietser en de wandelaar. Die had namelijk niet zoveel plek in Rotterdam.
Ander onderdeel van uw verkiezingsprogramma. Ik weet niet of u daar veel vrienden mee gaat maken. Is dat u betaald parkeren wil invoeren in heel Rotterdam? Dus niet alleen binnen de ring van de snelwegen, waar al flinke vaart mee is gemaakt. Ik weet niet of er nog veel gebieden zijn waar je nog gratis kan parkeren. Maar ik denk dat het zo langzamerhand echt overal betaald parkeren is. Maar ook in de buitenwijken. Waarom? Want daar is plek zat. Ja. Om te parkeren.
Ja. Nou, we zien natuurlijk dat waterbed effect. Dus ik hoor dat toch, en ik zie het ook om me heen, dat die auto's en al die bestelbusjes en aanhangwagens die overal maar neergezet worden, dat waterbed effect wel optreedt. En het is ook openbare ruimte, hè? Dus het kost ons ook allemaal geld. Dus het is ook niet gek dat als je ruimte wil huren, dat je daar ook iets voor betaalt.
Ja, maar het betekent wel een lastenverzwaring voor de mensen die wonen in Olmoord, Zevenkamp, in de buitenwijken. Toch?
Nou, dan heb je, als je er woont, dan krijg je natuurlijk altijd een parkeer. Kan je een parkeervergunning krijgen?
Ja, maar die kost geld.
Ja, maar die dat is niet ontzettend veel geld. En dat lijkt mij op zich een faire deal. Je betaalt voor de huur van openbare ruimte, waar je gewoon je auto dus neer kan zetten. Dus dat is hoe we dat zien.
Ja, overweegt u nog een gereduceerd tarief voor mensen in de buitenwijken? Want ik kan me voorstellen dat In de stad is de ruimte schaars, dus daar moet je wel inderdaad reguleren, kan ik me voorstellen, met parkeervergunningen. In die buitenwijken is er plek zat, staan er ook parkeerplaatsen leeg. Het is toch een nare boodschap als het allemaal doorgaat. Maar overweegt u om dan een lager tarief in te voeren voor een parkeervergunning voor deze mensen dan voor mensen in het centrum? Of begeef je dan op een helling,
ja,
de mensen in het centrum die weer zeggen van ja hallo.
Ja, nou op zich zijn de parkeervergunningen nu niet heel prijzig. Dus
elke euro is er één. Hè?
Dat is zeker zo. Dat is zeker zo.
Maar goed, maar ja. Is misschien onbehandelbaar. Je weet het niet.
ik zeg geen stellige uitspraken.
Wij hebben als Rijnmond samen met de regionale omroepen en de NOS een enquête laten uitvoeren. Vindt u dat het Rotterdamse vliegveld moet verdwijnen? De meerderheid wil dat niet. Prettig.
Ja.
Vakantievluchten.
Ja.
Het zakenleven is natuurlijk ook wel enthousiast. Snelle verbindingen met de City in Londen, noem het allemaal maar op. Maar u zegt het moet sluiten. De GroenLinks Partij van de Arbeid zegt dat ook. Eerder had u nog gezegd, 4 jaar geleden, een zakenvliegveld. Weg met die vakantievluchten, maar zakenvluchten moeten wel mogelijk zijn. Maar ook dit scherpt u aan.
Ja.
Weg ermee. Waarom?
Ja, nou, wij zien toch wel van, we hebben natuurlijk een geweldig vliegveld Schiphol. Zo ver ligt dat niet. En wij geloven echt dat je moet investeren in OV-verbindingen, dus in de treinverbindingen. Voor de lange afstanden kan je dan van Schiphol een vliegtuig nemen. En de kortere afstanden de OV-verbindingen, de treinverbindingen. En ik ben het ermee eens dat die nog onvoldoende goed zijn. En wij zeggen ook niet morgen het vliegveld gesloten. Maar wij zeggen wel, het perspectief van dit vliegveld is dat het uiteindelijk gaat sluiten. Zodat je, en dat wij onze inzet zetten op die treinverbindingen en voor de lange afstand vluchten naar Schiphol toe. En we zijn zo'n klein land, 2 vliegvelden zo dicht bij elkaar. En we hebben ook nog Eindhoven. Het is wel genoeg zo. Uiteindelijk moeten we ook minder gaan vliegen met z'n allen.
Hè? Ja.
Het is slecht voor het klimaat. Ik begrijp dat mensen op vakantie willen, wil ik zelf ook. Maar dat kan ook met de trein. En dus eigenlijk toch het afremmen van het vliegen.
Maar die trein is 5 keer zo duur.
Je moet 10
keer overstappen. Als ik naar Schiphol ga, dan sta ik urenlang in de rij. Lekker makkelijk hier, Rotterdam Diek Airport. Snel erop, snel eraf.
Ja, maar het klimaat vraagt ook wat. Hè? We moeten denk ik toch ook ons wel... Je weet ook dat vliegen echt heel slecht is voor het klimaat. Geluidsoverlast, CO2-uitstoot. Dus er zal minder gevlogen moeten worden. Willen we echt serieus werk maken van klimaat? En we willen ook een aarde achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen die leefbaar is. Daar zullen we toch ook dingen voor moeten doen en laten, waaronder te veel vliegen. En daarvoor zou ik zeggen, meer investeren in die internationale treinen. Daar ben ik wel mee eens dat die erg duur zijn nu. Daar moet echt nog wel een slag in geslagen worden. Maar uiteindelijk dat je minder gaat vliegen en dit vliegveld als overbodig zou kunnen zien, daar ben ik het wel mee eens.
Ja, terwijl aan de andere kant misschien vliegtuigen ook zuiniger worden en misschien op schonere brandstof gaan vliegen. Kan natuurlijk ook, hè?
Kan ook. Ja, dat moet ook. Hè. Het is en. Het is niet dat het nou heel goed gaat met het klimaat. Hè. Dus we hebben echt daar nog wel wat aan te doen.
Het is uiteindelijk een besluit dat genomen wordt door het Rijk. Hè? De gemeente in die zin gaat de gemeente.
Nee, wij gaan
niet
er helemaal niet over.
Nee,
maar wij zullen dat dus accommoderen. Wij zullen daaraan meewerken. Als het aan ons ligt.
Als het aan u ligt. Ja, en dan stel nou dat het allemaal in het meest ideale droomscenario voor D66 dat het lukt. Dan komt er in één keer een enorme lap grond komt er vrij.
Ja.
Wat gaat u daarmee doen?
Ja,
huizen neerzetten?
Ja, nou, wij hebben ook gezegd dat we hebben ook geïnvesteerd in nieuwe bedrijvigheid. Hè, innovativiteit, innovatieve bedrijven daar nu meer ruimte voor te geven. Dus wij zeggen, nou, dat kan deels ingevuld worden met woningbouw, maar ook met bedrijvigheid, evenemententerreinen, groen. Dus wij willen dat eigenlijk met de Rotterdammers wel verder invulling geven.
Misschien kan er nog een nieuw stadion voor Feyenoord komen.
Nou, dat had ik nog niet eens bedacht.
dat
zou wel een stunt zijn, ja. Maar ik denk een leuk evenemententerrein is ook wel leuk.
Ja, is overigens wel, stel dat het allemaal zou lukken, wel zuur voor de mensen die er werken. Dat zijn er toch vele honderden volgens mij. En dus ook indirect.
Ja, maar ik denk dat we hier echt over een lange termijn plan hebben. Hè? Want je gaat dit natuurlijk niet van de een op de andere dag sluiten. Het is meer dat je perspectief daar neerzet. Daar nou misschien 15 jaar vooruit trekt. En gelukkig hebben we heel veel werkgelegenheid ook nog in andere sectoren waar mensen dan naartoe kunnen gaan. Het is echt niet zo dat mensen morgen een baan kwijt zijn.
En er is nog krapte op de arbeidsmarkt.
Ja, daarom.
Voor zo lang.
Ja, en maar bovendien, dit duurt nog wel even. Maar het is goed om ook... Hè, wij hebben in dit verkiezingsprogramma ook juist ingezet op vergezichten. Dat je ook zegt, ja, waar wil je nou in 2040 zijn als stad? Hè? Dus dat je niet alleen maar voor 4 jaar in het plan verzint, maar voor over 40 jaar. En wat moet je nu doen om over 40 jaar zo'n mooie nieuwe stad hier weer neer te zetten?
Laten we het hebben over de economie en de haven. Dat hangt natuurlijk gewoon samen ook met die Rotterdamse luchthaven. Het gaat over de economie. En welke stad wil je zijn over 2040 of sneller of verder weg? Welke plannen heeft D66 als het gaat om de haven in relatie tot het milieu? Het zit nu ook in uw portefeuille. Ja. Dus die uitstoot moet naar beneden. Vindt ook iedereen dat lukt... Niet wel vanwege de stikstofcrisis, maar wat voor soort bedrijven moeten in die haven zitten wat D66 betreft? Over 10, 15 jaar.
Ja, ik denk dat we echt met die verduurzaming van die haven hele grote stappen moeten gaan zetten. Niet alleen vanwege het klimaat, maar ook om economisch sterk te blijven. We hebben echt de kans om zo'n waterstofhub te zijn. Dus in die energietransitie, die vernieuwing, daar doen we eigenlijk al heel veel in. We zien dat we juist door die samenwerking ook met Delft, de TU Delft, die natuurlijk heel dicht bij Rotterdam ligt. TU Delft die ook faculteiten in Rotterdam gaat openen. En dat we met al die kennis vanuit Delft, die gaan over de energietransitie, waterstof, elektrificatie, vliegwieltechnologie. Nou, we hebben van alles. Er zijn allemaal start-ups en scale-ups bezig nu in die haven om die energietransitie vorm te geven. Nou, ik geloof echt dat dat onze inzet moet zijn. Een groene haven voor groene energie. Dat en ook de grondstoffen. Dus cruciale grondstoffen die wij kunnen als een circulaire hub in de haven kunnen neerzetten. Waarin je dus ook voor de strategische autonomie van Europa kan de haven, de Rotterdamse haven, echt cruciaal zijn. Als wij maar die investeringen doen in die circulaire economie en die energietransitie. Nog los van de logistieke functie van een haven. Want die is er natuurlijk ook. Hè. We zijn ook nog een haven waar laden en lossen plaatsvindt.
Precies, ja. Maar als het gaat over die waterstofhub. Hè, dat Rotterdam een soort knooppunt wordt van waterstof. Waar je elektriciteit in kan stoppen. En dan heb je een schone brandstof. Dat gaat een beetje moeizaam. Want Shell was het volgens mij. Die een grote fabriek die volgens mij al bijna klaar was. Ze zei, ja, we stoppen er gewoon mee. We doen het gewoon niet. De investeringen worden die waren beoogd. Gaan toch niet door, want die waterstofmarkt, daar heb je het over, komt niet goed van de grond. Er is geen vraag naar waterstof als vervanger voor fossiele brandstof.
Ja.
Dat is wel een probleem.
Ja, en daar is nu natuurlijk in het regeerakkoord nu ook het een en ander over gezegd, dat je iets doet aan die vraagkant of het risico wegnemen van die bedrijven. Dat je als overheid garant gaat staan voor de uitval van de vraag die je verwacht. Zodat er toch wel geïnvesteerd gaat worden in dit soort voorzieningen. Maar dat is zeker, we zitten natuurlijk in een transitie of in een verandering. En daarin kan je heel veel aan de aanbodkant stimuleren. Maar als er geen vraag komt, dan stokt dat natuurlijk. Dus je moet ook aan de vraagkant zorgen dat er vragen, dat de vraag wordt gestimuleerd. En zorgen dat het minder risicovol is om het aanbod te maken. Nou, aan beide zijden is op Europees niveau wordt eraan gewerkt en landelijk. Dat is natuurlijk ook iets wat vooral daar. Ja. We kunnen als gemeente Rotterdam moeilijk de vraag van de waterstofhub helemaal invullen. Dat wordt een beetje.
Zover gaat de macht niet.
Dan moet ze zeker aan. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar dat is wel iets waarvan ik denk iedereen is zich hiervan bewust. Europese Commissie is zich hiervan bewust. Die is daarmee bezig met plannen te maken. De regering is zich ervan bewust. We weten allemaal dat het daarom draait om die vraag, dat die omhoog moet, dat we ook netcongestie moeten dat stroomprobleem moeten oplossen. Dus iedereen weet wat de problemen zijn en hoe je het moet oplossen, we moeten het alleen nog doen.
Ja, en tegelijkertijd zeggen ook mensen van we zullen nog heel lang afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, benzine, diesel, noem het allemaal maar op. Dus die raffinaderijen staan er nog wel even, misschien wel enkele tientallen jaren, want stel dat we vandaag zeggen we stoppen ermee. Sommigen zeggen dan, dan keren we terug naar het stenen tijdperk. Dus Shell Pernis, met al zijn schoorstenen, zullen we maar zeggen, en de andere raffinaderijen, die zullen nog wel even bestaan. Misschien met alle gevolgen voor de uitstoot en, ja, de luchtkwaliteit.
Ja. Ja, daar maak ik me ook echt serieus zorgen over. En ik begrijp het ook. Het is niet dat ik dat een heel raar verhaal vind. Ik denk, ja, je kan natuurlijk niet nu zeggen, we sluiten alles. Dat zien we ook bijvoorbeeld bij de gascentrales voor de verwarming. Die zouden we eigenlijk sluiten. Maar ja, dat wordt nu moeilijk. Ook vanwege omdat we stroomproblemen hebben. Je kan dus niet alles op elektriciteit doen, want we hebben te weinig stroom.
Nou ja, bovendien de windmolen waait niet altijd en de zon schijnt niet altijd. Dus je moet af en toe, moet er zo'n gascentrale aan als er veel stroomvraag is.
Nou ja, dat hebben we natuurlijk ook gezien met die kolencentrales destijds. Ja. Aantal jaar geleden. Dus ik snap dat probleem heel goed. En je kan niet van bewoners verwachten om nu allemaal in de kou thuis te zitten en helemaal niks meer te consumeren. Ja. Omdat de energie op is. Dat kan je niet vragen van mensen. Dus we zullen zo snel mogelijk moeten zijn met die vergroening. En parallel daaraan dat fossiele afbouwen. Maar ik denk dat we dat met wijsheid en verstand moeten doen.
Leef wat Rome zegt, je moet eigenlijk die bedrijven een beetje met rust laten die zich bezighouden.
Ja,
met
dat
fossiel.
Ben ik dus echt helemaal niet mee eens.
Status aparte. Laat ze gewoon hun ding doen.
Ja, ik denk Leef van Rotterdam die zit echt in de jaren 50 met hun gedachten. We moeten die verduurzaming doen. Het kan niet zo zijn dat klimaat, we zien nu die klimaatverandering overal in heel Nederland, of op de hele wereld. Zeespiegel die stijgt, bosbranden, overstromingen, gigantische regenvallen. Klimaat die heel anders is in landen waar Zuid-Frankrijk, waar het nu eigenlijk alleen nog maar regent. Dus de klimaat, we hadden Spanje waar het ook natuurlijk helemaal mis is gegaan. Dus we moeten iets doen aan het klimaat. Maar ik snap ook dat met verstand moet. Dat je dat niet rigoureus moet doen.
Werken veel mensen ook? Grote werkgever op de haven.
Het is ook daarom. En ik vind ook dat je dus die mensen van die fabrieken moet omscholen op een goede manier in de nieuwe groene economie te werken. Daar moeten we allemaal programma's voor neerzetten. Maar we moeten wel versneld van die fossiele industrie af. Ja. Dat is ook echt nodig.
Er zijn nogal wat bedrijven vertrokken, hè, de afgelopen periode.
Ja, en wij moeten dus meer zekerheid aan deze bedrijven geven dat ze die investeringen weer willen doen.
Is het nou zo dat alle Rotterdamse politieke partijen het er wel over eens zijn dat die haven moet verduurzamen, maar dat de verschillen zitten in welk tempo?
Ja, ik denk dat het belangrijkste is. Er zijn ook heel veel dingen die we allemaal wel hetzelfde vinden. Namelijk die verduurzaming. Ik denk dat ook Leefbaar Rotterdam dat ook wel vindt. Alleen, ja, hoe snel en hoeveel heb je ervoor over? En ik vind het klimaat zo belangrijk dat ik daar ook iets voor over heb. En ik wil dus ook helpen in garantiestellingen, subsidies. Wat wij nu bijvoorbeeld ook doen. We hebben een heel groot fonds waarin wij leningen verstrekken voor duurzaamheidsprojecten. Ik ben bereid daarin te investeren, omdat ik het zo belangrijk vind dat we die verduurzaming versneld kunnen uitvoeren.
En liever ook nog Europese regelgeving. Want anders word je natuurlijk tegen elkaar uitgespeeld. Hè? Dan is het een race naar de bodem. Van welke gemeente, van welk land krijg je het meest?
Ja.
Wij toch als samenleving met z'n allen moeten betalen.
Daar
komt het uiteindelijk natuurlijk wel op neer. Over fossiele brandstoffen gesproken. Vanaf 2030 een verbod op fossiele reclames. Als het dan nu ligt in de stad. In Amsterdam is dat al zo.
Ja.
Overigens is in deze collegeperiode daar ook al een voorstel voor ingediend.
Ja.
Door de oppositie, GroenLinks volgens mij. Werd afgewezen door het college waar u in zit. Toch maar wel, vanaf 2030.
Ja. Ja, dat is het verschil. Wij hadden in ons coalitieakkoord afgesproken dat we dat niet zouden doen, hè, zo'n verbod. Dus dan hebben wij afgesproken en we houden ons aan onze afspraken. Ja. Maar onze opvatting is wel dat we dat eigenlijk niet willen, die fossiele reclame.
Gaat het helpen? Trekken mensen zich er wat van aan?
Ja, het is. Ik kan me heel goed voorstellen dat niet direct gedragsverandering tot gevolg heeft.
Geen reclames voor vliegvakanties en mijn merk heeft de beste brandstof. Ja. Dat soort dingen niet meer. Ja. Leidt dat tot minder verbruik van fossiel of dat mensen minder gaan vliegen?
Het is een statement, denk ik, vooral. Ja.
2030. Nou ja, goed. Dat is nog ver weg. Laten we het eens hebben over armoede in deze stad.
Ja.
Een probleem. Het huidige college een beetje ongelukkig. We zijn inmiddels toe aan de derde armoedewethouder. Terwijl best wel veel mensen moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. Zeker als de energietoeslag verdwijnt. Dan gaan veel mensen weer kopje onder. Hè? De energietoeslag als compensatie voor de hoge energierekeningen. In uw verkiezingsprogramma staat dat u de kinderarmoede de komende 4 jaar wil halveren. Hoe?
Ja, ik denk kinderarmoede is natuurlijk voor kinderen natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Als zij met niet genoeg eten naar school gaan, geen goede kleding hebben, niet op sport kunnen meedoen en zo. Dus het is ontzettend belangrijk, want het werkt door in de rest van je leven.
Ja.
En daarom is het zo belangrijk dat kinderen goed kunnen opgroeien. En omdat ze dat de rest van hun leven meenemen. Goed onderwijs en goede omstandigheden kunnen opgroeien is ontzettend belangrijk. En daarom is dat voor ons ook echt een prioriteit om met kinderarmoede aan de slag te gaan. En hoe? Er zijn natuurlijk vele wegen die naar Rome. Eén is natuurlijk dat het voor de ouders ook goed moet zijn. We vinden vooral de schuldenproblematiek echt heel erg. Dat mensen met schulden eigenlijk steeds verder in de put raken, omdat het op schulden vaak wordt. Nou, daar hebben we nu ook wel echt programma's voor om te verzorgen dat je sociaal incasseren. Hè, dus dat die schulden op een betere manier worden gehanteerd.
Niet heel bruut, maar met zachte hand en betalingsregelingen.
Toch? Ja, en kwijtscheldingen en dat soort zaken. Omdat als ouders stress hebben, dan zullen de kinderen dat merken in de opvoeding thuis. Mm-hmm. Dus voor die kinderen is het ook belangrijk dat die ouders rust hebben. Van hun schulden worden afgeholpen, naar werk toe worden begeleid. Dus ik geloof toch altijd schulddienstverlening en het toeleiden naar werk is heel belangrijk voor de ouders. Voor de kinderen willen we natuurlijk ook dat zij maaltijden op school. We krijgen nu ook schoolfruit, heb ik gelezen in het regeerakkoord. Wij hebben natuurlijk al die gratis schoollunches voor scholen waar het waar veel armoede is, zodat kinderen in ieder geval niet met een lege maag op school zitten. En we willen natuurlijk ook allerlei voorzieningen dat ze sport en cultuur goed kunnen meekrijgen vanuit school. Doordat extra programma's die op school worden aangeboden.
Is het niet een beetje dweilen met de kraan open? Armoede is van alle tijden, het zal er altijd zijn. Hoeveel mogelijkheden heb je nou als overheid om te voorkomen dat ouders van die kinderen schulden maken, onverstandige dingen doen?
Ja.
Wat je er ook tegenaan gooit, wat je er ook tegenaan smijt. U heeft het ongetwijfeld met het college ook de afgelopen 4 jaar geprobeerd. Het zal er altijd zijn.
Helaas wel.
Toch?
Ja. We kennen nog niet een hele armoedevrije wereld. Wel zien we dat de armoede natuurlijk afneemt. Heel langzaam. Maar
verschillen partijen ook over, hè? Of dat nou zo is.
Nou, hangt misschien een beetje van de inkomensgrens af.
Krijg je weer een nieuwe definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dan valt er een grote groep niet onder. Terwijl die wel moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Dus het is een beetje hoe je het definieert en hoe je het meet, toch?
Nou ja, het percentage kan verschillen. Maar in ieder geval, het percentage wat wij gebruiken bij de gemeente, zie je dat het steeds dat het wel minder wordt. Maar niet, het is nog steeds te groot. Ik wil niet zeggen, we hebben geen probleem. Dat wil ik zeker niet beweren. Maar wel dat het minder wordt. En ik denk dat het toch de beste weg uit armoede is goed onderwijs en werk. Dat zijn de twee routes die je uit armoede helpt. Sommige mensen zitten heel erg in de schulden. En daarom is aanpak van schulden heel erg belangrijk. Gezondheid is ook natuurlijk belangrijk. Als je lekker in je vel zit en gezond eten, dat soort dingen, help je ook beter in je vel te zitten en meer energie je leven aan te vangen. Dus dat zijn wel de elementen waar wij in geloven dat belangrijk is om te doen. En ik denk, je moet ook blijven werken daaraan. Totdat je zoveel mogelijk mensen uit de armoede hebt kunnen helpen.
Want dat is het, zoveel mogelijk, want helemaal.
We hebben het nog niet eerder meegemaakt dat er geen armoede is. Dus ik kan moeilijk zeggen dat dat realistisch is om dat te verwachten. Maar je moet het wel willen. Ik vind, je moet het wel willen. Dit is toch verschrikkelijk.
Ja, voor die kinderen zeker. Maar wat zegt u tegen de hardwerkende Rotterdammer? VVD-woord, denk ik.
Dat zijn heel veel Rotterdammers.
Heel veel Rotterdammers die spaarzaam zijn, die op hun geld letten. Ja. Verstandige beslissingen nemen en dan zien dat mensen die schulden maken worden geholpen door de gemeente en schulden worden weggestreept. Dat is dat je denkt van hallo. Waar ligt je eigen verantwoordelijkheid?
Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Zo begonnen we dit gesprek ook. Maar ik denk wel dat ik heb het vooral over mensen, zeker bij wie de schulden maar blijven opstapelen. En we hebben natuurlijk ook de toeslagen schandaal gehad. Waarin mensen buiten hun schuld om in de ellende zijn geraakt. Nou, ik denk dat iedereen erover eens is. Dat is zo ongelooflijk erg wat daar gebeurd is. En die mensen hebben wij gewoon te helpen. Ik denk dat zelfs ook de VVD dat wel zal vinden. Dat weet ik niet, maar ga ik even vanuit. Als je buiten je schuld in de shit zit, dat we je er dan... Dan zijn we ook een solidaire samenleving. Dat we elkaar een beetje helpen.
Dat begrijpt iedereen.
Ja, en er zijn, wat ik ook... De wereld is ook best ingewikkeld. Dus enorm ingewikkelde formulieren en je kan wel eens wat vergeten. We zijn ook allemaal mens. Iedereen maakt wel een keer een fout. Ik ben daar ook best mild in. En de een die wat welvarender is, kan zo'n fout zich best veroorloven. Maar als je niet zoveel geld hebt en je vergeet iets aan te vragen of je zet het verkeerde vinkje, ja, dan gaat het gelijk ook heel erg mis. Dus ik denk, ja, de complexiteit van de wereld maakt ook dat ik nog best wel mededogen heb met mensen, dat het soms mis kan gaan. En dat je dan moeite hebt om uit die schulden te komen. Dus eigen verantwoordelijkheid zeker. Je moet er ook alles aan doen om eruit te komen. Proberen gezond te leven, te werken, je kinderen goed op te voeden. Dat vind ik een verantwoordelijkheid van ouders. En daar mogen je mensen best op aanspreken, absoluut.
Ja, en inderdaad, je mag een vergissing maken. Staat ook in je verkiezingsprogramma. Hè? Dus een soort van recht, hè? Dus dat je niet gelijk keihard wordt gestraft. Zoals ook is gebeurd bij de ouders in de toeslagenaffaire. Ja. Ik geloof dat, nou ja, ook de VVD. Maar ik denk dat iedereen vindt dat als je buiten je schuld in de schulden komt, dat je natuurlijk ruimhartig moet worden geholpen. Ja. Maar het gaat natuurlijk vooral over die groep die dat niet is en die de mooiste tv thuis heeft staan, op de duurste sneakers loopt, allemaal besteld via de webshop. Het gaat ook over die mensen. Moet jij daar nou als overheid daar hard voor hollen voor die mensen? En daar gemeenschapsgeld aan uitgeven?
Nee, ik denk dat vroegsignalering ook belangrijk is. Dus dat op het moment dat mensen hun rekeningen niet meer betalen. En gelijk ook aangepakt wordt. Waar ligt dat dan aan? En als het weekkampschulden zijn, is het natuurlijk wel even iets anders.
Ja. Ja. En u had het ook over ingewikkelde formulieren. Even een ideetje aan u voorhouden. Ik geloof dat het in Arnhem is. Als jij een brief van de gemeente krijgt en je begrijpt hem niet, kun je hem terugsturen. En heb je recht op een brief die je wel begrijpt.
Ja,
zou dat iets voor Rotterdam zijn?
Ik vind dat echt een ontzettend goed idee.
Want die formulieren in Rotterdam, die websites, dat is niet makkelijk.
Ja, nee, dat vind ik ook. Het is ook kennelijk heel moeilijk om simpel te schrijven. Nou, om dat wat je zelf heel inhoudelijk goed snapt, om dat aan iemand die dat helemaal niet zo daar in die materie zit, goed uit te leggen in Jup-Janneke taal. Dat is moeilijk, maar we zijn het wel aan onze stand verplicht, vind ik, als overheid. De overheid is dienend aan de Rotterdammer. Daarvoor moeten we het doen.
Elke Rotterdammer. Ja.
Elke Rotterdammer.
Elke Rotterdammer, ja. We komen bijna aan het einde van het gesprek, mevrouw Zegers. Nog één dingetje uit uw verkiezingsprogramma. Ik vond het wel een bijzondere. De Maas, de Nieuwe Maas, moet een rechtspersoon worden. Wat bedoelt u daarmee?
Ja, dat is binnen de dierenrechtenwereld een idee, hè? Dat je eigenlijk de natuur, en dat zou dus ook water kunnen zijn, ziet als een rechtspersoon met rechten. Want nu,
als een mens, als het
ware. Een mens. Want nu dumpen we er maar van alles in. En de Maas praat niet terug, zullen we maar zeggen. Net zo min als een boom die je zou willen omzagen. Maar als je zegt, de Maas is een rechtspersoon die ook recht heeft en dus een belanghebbende in een rechtszaak, dan moeten we er misschien wat netter mee omgaan.
Maar hoe werkt dat dan in de praktijk?
Ja, ik denk dat de Maas dan een advocaat in de arm moet nemen. Namens de Maas.
En dan spant de Maas een rechtszaak aan tegen Duitsland. Waarbij de aanklacht luidt, loos is wat minder in de rivier. Want dat komt bij mij uiteindelijk terecht. Zoiets?
Het komt mijn oren uit, ja. Ja, nou ja, dat je inderdaad een rechtspersoon bent. Dus ook je recht kan opeisen. Dat is eigenlijk wat we nu natuurlijk op allerlei manieren zien. Dat nu stichtingen dat doen. Hè? Bijvoorbeeld de bomenridders, die doen dat dan voor de bomen. En Urgenda, die doet dat natuurlijk voor het klimaat. Het klimaat kan ook niet praten voor zichzelf. Dus dat doet dan in dit geval Urgenda. Nou, zo kan je ook zeggen, we geven de Maas een rechtspersoon en die kan dan ook... De rechten van de Maas worden als valide rechten gezien.
Alles tegenhouden. Geen fossiele met stookolie varende binnenvaartschepen meer over mij heen.
Dat gaat die Maas. Ik denk dat die Maas dat gaat bepleiten. Ja.
Oké, okay. Nou ja, goed. We moeten maar zien of het zover komt. Afrondend, mevrouw Zegers. U had het al over, over die fossiele reclame. Dat werd afgewezen, dat voorstel van de oppositie. Soms moet je dingen slikken. Wat mij bijstaat is wat D66 heeft moeten slikken, is de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, de illegale. Dat waren minister Faber, de vorige minister, stopte de financiering. En Rotterdam, het was afgesproken tussen u, Leefbaar Rotterdam, de VVD en DENK, om als Rotterdam zijnde die mensen niet op eigen kosten op te vangen als het Rijk zou stoppen met het betalen daarvan. En dat was dan zo'n ChristenUnie-meloen die u moest slikken. Als het aan D66 had gelegen, had de gemeente Rotterdam zelf betaald voor de opvang van die illegalen. Dat overkomt u geen tweede keer, denk ik, hè?
Nee.
Dit soort dingen. Waar liggen, niet alleen als het gaat om de opvang, hoor, maar waar liggen voor u echt rode lijnen waarvan u zegt, daar valt met ons niet over te praten als wij gaan praten over een nieuw stadsbestuur? Zijn die er?
Jazeker. Wij zullen altijd onze verantwoordelijkheid willen nemen ten aanzien van de opvang van asielzoekers en statushouders. Daar hebben we nu een spreidingswet voor. En
die blijft?
Die blijft, maar dan is het aan... Waarschijnlijk gemeentes kunnen dan zeggen of ze wel of niet die statushouders voorrang willen geven op de huisvesting. Dus de ene gaat over de spreidingswet asielzoekers. Mm-hmm. De ander gaat over die voorrang voor statushouders. Nou, in beide gevallen willen wij gewoon als D66 dat we als Rotterdam onze verantwoordelijkheid daarin nemen en die mensen ook humane opvang voor deze mensen realiseren. VVD en Leef voor Rotterdam, die zetten een hek om Rotterdam heen.
Ja, Rotterdam is eerst. Niet. Ja, dus woningnood, dus die Rotterdam is eerst. Die krijgen voorrang. Je zegt nee.
Nee. Nou, kijk, er is een enorme woningnood. Dat ben ik zeker met ze eens. Maar dat we een fair share moeten doen van de dingen die in Nederland van alle gemeentes worden gevraagd, vind ik dat dat gewoon hoort bij verantwoordelijke overheid zijn. Dus dat vind ik dat wij dat als Rotterdam ook moeten doen. Het zijn mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Daar horen wij ook een plek voor te bieden. Dus dat is een rode lijn. Wij gaan daar niet anders over denken.
Ja, en we hebben de Silja liggen hier, het schip. Daar zitten, wat is het, 2000 erkende statushouders op. Dat moet zo snel mogelijk weg. Misschien wel. Want ze moeten gewoon, als het aan D66 ligt, gewoon snel in een normaal huis.
Nou, dat is altijd onze bedoeling geweest. Ja. Hè? Dus kijk, ik weet ook dat we zoeken dus nu flexibele woningen om statushouders in te huisvesten. Omdat we ook zien dat de corporatiewoningen, daar zijn gigantische wachtlijsten. Ja. Dus we hebben altijd gezegd, we willen ook gewoon de woningzoekende Rotterdammer in die sociale huurwoningen kunnen gaan wonen. Dus we gaan kantoorpanden ombouwen, flexibele woningen realiseren. En daar ben ik helemaal voor. Daar gaan we gewoon mee verder. Dus zowel corporatiewoningen als die flexibele woningen, als dat ombouwen van kantoorpanden, om al die mensen maar te kunnen huisvesten.
Ja, dus als partijen zeggen Rotterdam is eerst en die statushouders niet, daar valt dus niet met u over te onderhandelen. Nee, maar zijn er meer rode lijnen?
Nou, in ieder geval deze. Ik lees ook bijvoorbeeld in het partijprogramma van de Leefbaar Rotterdam dat zij allerlei maatregelen op het terrein van verkeer willen terugdraaien. Al onze plannen met autoluw, autovrij, dat willen zij allemaal terugdraaien. Wat we al in de stad hebben gerealiseerd. Mm-hmm. Nou, dat is voor mij, ik ga echt niet terug naar de jaren 70 dat we hier in een of andere stinkende, luchtvervuilende ellende zaten. Het is dat Leefbaar daar naartoe wil. Wij willen dat niet. Ik ga echt geen maatregelen terugdraaien.
Maastunnel traverse, geloof ik, hè? Ook op Zuid. Het is eenbaans nu. Ja. Weg met die dat eenbaans.
Ja. En dat doen we voor de luchtkwaliteit. Hè? En want we voldoen nu aan de normen. En als we dat weer terug zouden openen, dan voldoen we niet meer aan de normen. En die worden erger. En op het moment dat wij niet aan die normen voldoen, kunnen we ook geen woningen meer bouwen daar. Dat is dat is voor mij echt onbespreekbaar. We willen in Rotterdam-Zuid ongelooflijk veel mooie woningen neerzetten. Echt die buurt nog beter maken. Ja, en daar horen dus ook bij dat we goed voor de luchtkwaliteit moeten zorgen. Voor de mensen die er nu zijn en voor de toekomstige mensen. Dus daarom is het heel erg belangrijk dat wij die wegen niet weer terug voor de luchtkwaliteit weer openstellen. Hmm. Maar er zijn nog meer maatregelen die zij allemaal willen terugdraaien en dat wil ik echt niet.
Ja, het is natuurlijk verkiezingstijd, maar ja, u sluit een coalitie af met Leefbaar VVD en DENK.
Ja.
Was het een succesvolle combinatie, vond u?
Nou, we hebben ongelooflijk goed samengewerkt. Kijk, dat wij heel erg van mening verschillen. Zeker Leefbaar Rotterdam en D66 zijn wat dat betreft echt tegenpolen. Mm-hmm. Dat het ons gelukt is om 4 jaar lang echt professioneel met elkaar samen te werken. In een hele goede verstandhouding ook. Daar kijk ik echt heel erg goed op terug. En dat vind ik ook fijn dat dat goed gelukt is. Wij wilden die verbinding in de stad laten zien. Van kijk, alle verschillende mensen kunnen zich herkennen in dit stadsbestuur. Of je nou D66er bent of Leefbaar Rotterdam. We zitten allebei in dat stadsbestuur. Dat vond ik mooi. En we wilden ook echt die verbinding in de stad zichtbaar zijn in wijken. Ik denk dat we daar... Nou, hebben we in ieder geval heel veel aan gedaan. Het is aan de kiezer of dat gelukt is. Maar ik kijk daar heel goed op terug.
Zou u door willen met deze partijen? Of moet er nog een partij bij?
Nou, ik zie dat als ik nu naar die programma's kijk, denk ik dat dat lastig wordt. Ja, daar kan ik eerlijk over zijn.
GroenLinks, Partij van de Arbeid, dat gaat hem niet worden. Nou, erbij.
Erbij. Nou, kijk.
Of in plaats van.
In plaats van. Nou, als ik naar de verkiezingsprogramma's als leidraad zou moeten nemen, dan zie ik inhoudelijk voor onze samenwerking meer kansen met GroenLinks PvdA dan met Leefbaar Rotterdam. Mm-hmm. Ja, met Leefbaar Rotterdam is ongeveer, laten we zeggen, het negatief van ons programma. Ja, ja. Dus dat wordt gewoon heel erg lastig.
Ja, toch heeft het gewerkt de afgelopen 4
jaar.
Ja,
het heeft zeker wel gewerkt. Ja.
Eerst moeten kiezen maar spreken, zeggen we dan altijd.
Ja.
Wordt het spannend?
Ja, zeker. Het wordt zeker spannend.
Maar het gaat goed met uw partij ook, hè?
Ja, zeker. En het is of Leefbaar Rotterdam die de grootste wordt, of D66.
Terwijl GroenLinks Partij van de Arbeid dacht, nou misschien wij wel.
Ja, nou ja, de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing liet natuurlijk een ander percentage zien. En ik geloof ook, ja, alle positieve krachten van Rotterdam, als die gewoon die mooie toekomst willen in Rotterdam, met doorbraken, veranderingen naar een mooie, duurzame, vitale samenleving, dan zou ik zeggen stem D66.
Dank voor dit gesprek.